Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van der Schoor van de Grote Hagen is afgelopen donderdag opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Johannes van Poelgeest gaat op Deo Volente 13 september voor 11 maanden naar Aruba. Woensdag 12 september is er weer ouderenmiddag. Het begint om 14:30. Ouderen en alleenstaanden van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd. Donderdag 13 september is er een gemeenteavond die georganiseerd is door de Algemene Kerkenraad. We staan op dit moment voor de definitieve beslissing of de centrale gemeente van Hervormd Zuid zal samengaan met de 6 gereformeerde kerken. Tijdens deze avond zal hier meer over verteld worden en zal het concept van de nieuwe plaatselijke regeling worden toegelicht. In de laatste kerk op Zuid kunt u hier meer informatie over vinden. Alle hervormde gemeenten zijn hiervoor uitgenodigd, u dus ook. De avond begint om 19:30 en wordt gehouden in de Vredeskerk aan de Leden. Donderdag begint ook de gemeentebrede gebedskring en de bijbellezingcyclus over openbaringen weer. Gebedskring is er van 19:30 tot 20:15 en bijbellezing van 20:30 tot 21:30. Allen hartelijk welkom. Aanstaande zaterdag is de opening van het winterwerk. Het thema is de christelijke hoop en er is weer een heel programma gemaakt. Meer informatie staat in de in en om. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkgoedij. In deze dienst van nabetrachting op het Heilige Avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 92 en daarvan vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon en vers 8. Psalm 92, vers 7 en vers 8. Wij doen nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 63 vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63 vers 3. En ieder spreekt dan met mij in het hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Testament en we lezen de tweede Petrusbrief, derde hoofdstuk. Schriftlezing voor vanmiddag is 2 Petrus 3. Dan lezen wij in de Bijbel als volgt. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit is wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastert u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en achter langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw standvastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek. Deze dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal vindt u in het u voorgelezen gedeelte 2 Petrus 3 en daarvan vers 18. Laatste vers van 2 Petrus 3. Maar was op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover. Laten wij nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Vertrouwen Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij mogen voor de tweede maal samenkomen hier in dit huis, uw huis, waar vanmorgen uw tafel stond aangericht. Waar we vanmorgen uw woord mochten lezen. Waar we u mochten ontmoeten in woord en in sacrament. En Heere, dan is de lofzang in stilheid tot u, o God. Elke keer is de avondmaalsgang weer anders. Soms zijn we ernstig en onder de indruk vanwege het nameloze grootte van uw lijden. Heere, soms dan is het vrede. Het was goed. Soms is er vreugde, uitbundige vreugde. Dan is het echt een feest geweest, een heilige feestdag. Elke keer is het weer anders. Maar één ding is altijd hetzelfde. U, Heere Jezus, u staat in het middelpunt. Dat doet u in de hemel. De verlosten staan rondom uw troon. En u, in het midden van de troon, als een lam dat staat als geslacht. En vanmorgen ook aan de tafel, gebroken brood en vergoten wijn, als beeld van uw lichaam en bloed, overgegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En Heere, mag ook vanavond dan in de prediking van uw woord u weer in het middelpunt staan. Heere, u bent het lam dat geslacht werd. U bent ook de leeuw uit Juda's stam. Het lam dat geleden heeft, maar ook de leeuw die gestreden heeft. Geef Heere dat we allebei in ons hart mogen bewaren. Dat u zo ontzagwekkend bent als een leeuw. En dat u zo aantrekkelijk bent als een lammetje. Alle twee. Dat we ons in u gaan verheugen met beving. Dat er zowel vrolijkheid, maar ook diep ontzag zal zijn. Omdat u God en mens bent. Zoveel heerlijker dan wij. En zoveel dieper dan wij waren afgedaald om ons uit de diepte van het verderf op te heffen. Heren, wij komen in de eerste plaats om u dank te betuigen. Om u voor al uw zorgen ootmoedig dank te betuigen. Dat u nou niet alleen de schuld van uw kinderen, gelovige zondaars. Dat u nou niet alleen de schuld van uw kinderen hebt betaald. Maar dat u ze nou ook, heren, rijk maakt met hemelse goederen. Dat u niet alleen zondaars maakt tot uw kinderen, maar ook kinderen tot erfgenamen van hemelse koninkrijken. Dat u niet alleen de schuld afbetaalt en de straf draagt, maar dat u nou ook nog kleedt en voedt. Kleedt met de klederen van heil. En dat u voedt met brood en beker. En daarin mag ik beseffen dat ik van uw liefde zeker ben. En heren, zo komen we tot u om u te danken. Er is een gezegde, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En mag dat vanavond ook voor mij gelden. We mochten uw brood eten. En dat we dan een goed woord van u mogen spreken. Geef, o God, dat we ook de nasmaak mogen hebben. Soms werkt het avondmaal als voeding. En we hebben er gelijk baat bij. Het heeft ons getroost, gekwikt en versterkt. Soms werkt het als een medicijn. Na een paar dagen, dan kijken we weer terug en dan zeggen, ja, het is toch goed geweest. Al was het op de dag dan zelf niet zo, maar ik heb er toch kracht uit mogen putten door het geloof in u. Dat u het dan toch nog wil gebruiken. Heren, gij weet hoe wij vanmorgen in de kerk gezeten hebben, of niet? Of aan de tafel hebben gezeten, of niet? En hoe? En heren, wilt u ons dan zelf bij de hand nemen en leren? Leren als er verhinderingen zijn. Leren als het nog niet goed is. Leren, o God, als we aangezeten hebben, maar er was oorzaak waardoor de zegen werd tegengehouden. Wilt u ons bij de hand nemen, heren, en onderwijzen in uw leerschool? Want we zijn zo onkundig en onwetend in geestelijke dingen. We hebben zo verduisterd verstand. We hebben geen verstand van uw goddelijke zaak. En daarom bidden we om het licht van uw Heilige Geest, ook vanavond. We willen ook voorbeden doen voor elkaar. We denken, heren, aan Johannes van Poelgeest, die aanstaande donderdag voor 11 maanden weg zal gaan. En dan willen we ook bidden, heren, voor hem en voor de andere soldaten die uitgezonden worden naar Aruba. Wilt u, heren, meegaan? Hen tot een voorhoede en een achtertocht zijn. Heren, dat uw nabijheid ook daar mag worden gemerkt. En dat hij zich gedragen mag weten door u. Geleid mag weten door uw geest. En beschermd mag weten door uw hand. Als u meegaat, o God, dan kunnen we overal zijn. Behoed en bewaar. Uiterlijk, lichamelijk, maar ook voor de zonde en voor de verleidingen. En breng hem dan weer veilig terug. Heren, zo willen we bidden voor degene die in het ziekenhuis ligt. Bijzonder in het Icasia ziekenhuis waar mensen met ons verbonden zijn. Waar vanmorgen ook heiligavondmaal werd gevierd. Mag het vanavond goed zijn, heren. Al moeten we liggen vanaf een ziekbed. Heren, al zijn we zwak en broos en kwetsbaar. Laat uw woord dan onze harten mogen bereiken. En onze zielen rust mogen geven. En raak ons aan, Heere Jezus. We denken ook aan degenen die over ons gesteld zijn, de overheid. Deze week wordt de kroon bede gehouden. Als voorbereiding op de troon rede. En we bidden heel bijzonder ook vandaag voor allen die over ons gesteld zijn, die over ons regeren, landelijk en provinciaal en nationaal en regionaal, de steden, onze stad Rotterdam, de burgemeester, wethouders en heren de ministers, of het nou in het grootste of in het klein, wilt u wijsheid geven dat er op ons land nog de rem van uw genade zal worden gezet. zodat ons land en volk niet naar de afgrond holt. Heren, wij willen u bidden of u zo nog in toren aan uw ontferming wil gedenken. En geef dat we in alles mogen opzien naar boven, om te midden van de tekenen van de tijd u te verwachten en om naar u uit te zien. Heren, zo leggen wij onze beden voor u neer. En we bidden u om een gezegend uur met elkaar. Zie op ons in gunst van boven en bewater onze ziel om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Uit Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild. Psalm 84, vers 4 en vers 6. Wij hebben vanmorgen overdacht 1 Petrus 3 vers 18 bij de bediening van het heilige avondmaal. Nu vanavond wil ik met u gaan stilstaan bij 2 Petrus 3 vers 18. Gemeente, de gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. Een gelovig gebruik van het heilige avondmaal, dat zal zegenrijke gevolgen hebben. Soms ervaar je dat op de dag zelf en soms ervaar je dat in de week erna. De hongerige ziel die weer gevoed wordt. Je wordt weer versterkt, anders zou de weg voor je te veel zijn. Het zwakke geloof is weer aangesterkt, de matte geest verkwikt en het treurig hart vertroost. En nou hebben we vanmorgen in het avondmaalsformulier een zinnetje gelezen. En daar staat dit. Er werd gebeden dat wij tot dagelijks mogen toenemen in het rechte geloven in de zalige gemeenschap van Christus. Een dagelijks toenemen. En toenemen, toename heeft te maken met groei. En dan wil ik vanmiddag, vanavond de vraag aan u en mezelf stellen, avondmaalgangers. Zit er nou in ons geestelijk leven groei? Dat is de vraag die op ons afkomt. Ga ik vooruit? Wordt mijn zondebesef dieper? Mijn wandel met de Heer Jezus nauwer? Het geloof in Hem in zijn volbrachte werk vaster? De liefde tot zijn heerlijke persoon vuriger? En de hoop op zijn wederkomst wordt dat sterker? Groei. Nou zie je dat eigenlijk niet van de een op de andere dag. En toch het geestelijke leven staat nooit stil. Al gaat het heel geleidelijk, het is toch een continu proces, geestelijke groei. En op een gegeven moment is het wel merkbaar. Het adagio, het thema van een christen zou eigenlijk moeten zijn, meer en meer. Hoe langer, hoe meer. Een dagelijks toenemen. Catechismus zegt dat ook vaak, hoe langer, hoe meer. We gaan dus letten vanavond op geestelijke groei, geloofsgroei. Ik zet boven de preek de groei van het geestelijk leven. 4 gedachten. Ten eerste gaan we letten op de noodzaak ervan. Ten tweede de kenmerken van geestelijke groei. Ten derde de middelen voor geestelijke groei. En ten vierde noem ik wat belemmeringen van de geestelijke groei. Groei in het geestelijk leven. Er staat in vers 18, maar wast op, groeit op in de genade en de kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Groei van het geestelijk leven. We letten ten eerste op de noodzaak. Ten tweede de kenmerken. Ten derde de middelen. En ten vierde de belemmeringen in de geloofsgroei. Gemeente. Petrus is weer aan het woord. Petrus is al een man van, ja, toch wel minstens in de 60, eind 60. Hij schrijft zijn geestelijk testament. De tweede en de laatste brief. Vlak voor zijn marteldood. Hij is ondersteboven aan een kruis opgehangen. De kinderen weten dat denk ik wel. En daar vlak voor schrijft hij deze tweede brief. Een laatste vaarwel. En wat schrijft hij dan in het laatste regeltje van zijn laatste brief die hij in zijn leven geschreven heeft? Wat is nou zijn laatste zin? Nou, zijn laatste zin is vers 18. Een appel, een laatste appel. Een positief thema. Hij spoort zijn lezers aan, groei op in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Hem zij de glorie, nu en forever. Een bijzondere tekst. Deze tekst hebben we altijd bezig gehouden. In bijzonder omdat dit mijn belijdenistekst is geweest. Alweer 24 jaar geleden. En een belijdenistekst die je ooit hebt meegekregen. Ja, die weet je. Weet u dat ook nog? Welke belijdenistekst u meegekregen hebt? Die gaan mee, hè? Die gaan mee. Je trouwtekst gaat mee, je leven in. Maar je belijdenistekst ook. Nou, dit is mijn belijdenistekst. Ten eerste. De noodzaak van geloofsgroei. Waarom is dat nodig? Dat je groeit in het geestelijk leven. Nou, dat staat ervoor. Er staat, gij geliefde, vers 17. Wacht u, wees waakzaam dat u niet door de verleiding van gruwelijke mensen afgeleid, afgerukt wordt en uitvalt uit uw standvastigheid. In vers 17 zegt hij, lezers, christenen, medegelovigen, wees waakzaam. En dan vers 18, maar groei op. Met andere woorden, wees waakzaam, want er zijn dwaaleraars. Er zijn mensen die je heen en weer willen schudden, die je van je vastigheid, van je standplaats af willen rukken. Zodat je gaat twijfelen en gaat waggelen. Zodat je last krijgt van geestelijke evenwichtstoornissen. En dan vandaag of morgen val je. Nou, de beste remedie, het beste middel tegen geestelijke evenwichtstoornissen, dat is groei in het geloof. De lezers die stonden in een gevaar, dat ze namelijk niet meer stabiel, maar labiel zouden worden. Ze zouden uit hun evenwicht kunnen worden meegesleept door dwaleraars. Daarom is groei nodig. Zeker zwakgelovigen of pasgelovigen, als er dan een wind komt, een wind van leer, en dan waai je zo met allerlei winden mee. En wat heb je dan nodig? Dan heeft een jong boompje, die heeft nodig dat het gaat wortelen dieper en dieper in de grond. En hoe vaster je nou wortelt, hoe sterker je mag staan. En tegen de storm bestand bent. Geworteld in de belofte woorden van God en in het volbrachte werk van Christus. Daar sla je je wortels in. En hoe meer wind en storm er nou komt, hoe vaster en hoe dieper je je wortels uitslaat. Nou, groei. Groei op in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Ik moet eerst nog even wat anders zeggen. Mensen, we moeten beginnen bij het begin. En wat is het begin? Niet groei op. Er kan alleen maar wat groeien als er wat is. Als er geen begin van leven is. Als er geen geloof is gewerkt door de Heilige Geest in uw hart. Dan kan er ook geen sprake zijn van groei in het geloof. We moeten beginnen bij het beginnen. Dat is niet dat we allemaal gelovigen zijn. Maar dat is het wonder als je tot geloof bent gekomen door het werk van de Heilige Geest. En waar dat geloof in uw hart wordt gewerkt, daar kan dat geloof alleen maar worden versterkt. Zeg u nooit geloof, dat heb er altijd al in gezeten bij hem. Zit er bij niemand in hoor, zit er bij niemand in. Het wordt er door God wel ingelegd, dat is een wonder van genade. En als er in gelegd is, dan moet gaan roeien. We moeten beginnen bij het begin. En dat doet Petrus trouwens ook, deze brieven. Je kan denken aan het beeld van een boompje. Dat geplant wordt. Het begint eigenlijk met een zaadje. En dat zaadje dat valt in een toebereide akker. En het gaat dan, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, nederwaarts wortelen schieten om opwaarts vruchten te gaan dragen. Je zou kunnen denken op het beeld van een baby, een kind dat geboren wordt. Groei op. Het begint met een baby. Het begint met de wedergeboorte. Zegt Petrus hier vaak in zijn brief, in zijn eerste en zijn tweede brief. Gij die wederom geboren zijt tot een levende hoop. En dan zegt hij, maar als pasgeboren kindertjes, 1 Petrus 2. Wees zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk. Zoals kleine babytjes ontzettend gaan huilen als ze honger hebben en begerig zijn naar de moedermelk. En dan gaan die pasgeboren, die krijgen honger naar de melk. En dan gaan ze groeien, groeien op in de genade en de kennis van Christus. Het begint bij de wedergeboorte. Het nieuwe leven. Het nieuwe hart. Die nieuwe ogen die je krijgt. Die nieuwe oren. Die nieuwe mond. Dat nieuwe leven. En dat leven gaat groeien. En gemeente, dat is alleen maar gezond als dat leven gaat groeien. Dat geloofsleven, dat geestelijke leven. Dat het nou wordt van, hoe gaat dat? Eerst kruipen. En dan een beetje wankelen en dan wandelen, hè, in een proces van jaren. Eerst alleen maar huilen en dan een beetje mompelen, een beetje murmelen, een beetje stamelen en dan goed praten. Groei is nodig. En als je stagneert in de groei als klein kind, dan gaat het mis. Dan, je denkt wel eens bij als ouders, ik wou dat ze altijd maar zo klein bleven. Maar als zou het gebeuren, zou je toch diep in de zorgen zitten. Dan is er iets niet goed. Als je altijd in de kinderschoenen blijft staan, dan is er iets niet goed in de gezonde geestelijke ontwikkeling. Dat geldt voor een kind, dat geldt ook voor een kind van God. Waar leven is, daar is groei. En waar de dood is, daar is geen groei, geen leven, stilstand, ontbinding. Groei in het geestelijk leven is normaal. Om van een baby te worden tot een jongeling in het geloof, tot een vader in Christus en een moeder in Israël. Om te worden van een klein zaadje tot een jong spruitje, een gekrookt rietje, tot een eikenboom der gerechtigheid. Dat is de bedoeling, opdat hij wordt verheerlijkt. Soms stagneert de groei wel eens, in de winter. Maar in de lente zie je toch dat er leven in zat. Komt toch weer uit. Wat vindt u de mooiste tijd trouwens? Lente, de zomer, de herfst of de winter? Lente vindt de mooiste tijd. En het eind van de zomer, dat is de beste tijd. De lente, als u de bloesem ziet, dan is het op zijn mooist, toch? En het eind van de zomer, als u de vrucht ziet, dan is het op zijn best. Vat u hem? Als iemand pas tot geloof wordt gebracht in de Heere Jezus Christus en je ontmoet zo'n pasgelovige. Misschien voor het eerst aan de tafel geweest vanmorgen. Heerlijk om zulke mensen in de gemeente te spreken. En ze zijn er. Ze zijn er. Heerlijk om zulke mensen te spreken waar het inderdaad allemaal nieuw geworden is. Ik dacht altijd dat ik het wist. En het was sleur bij me geworden. En het zei me niks. Maar het is anders geworden. Het is nieuw geworden. Heerlijk toch? Dan ben je op zijn mooist geestelijk. Maar je bent op zijn best als er na jaren die vrucht mag gaan rijpen. En als je zelfs in je grijze ouderdom, Psalm 92, we hebben het gezongen, nog gewenste vruchten mag dragen. Nou, noodzaak, het is nodig, het is normaal ook dat er groei in geloofsleven is. Tweede gedachte. De kenmerken. Waarin je dan groeit. Nou, dat staat in de tekst. Maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Het is een groei in genade. Nou, dat wil niet zeggen dat die genade groter wordt. Wast op in de genade, dat wil zeggen niet dat die genade groter wordt, maar dat mijn bewustzijn van die genade groter wordt. Dat ik steeds dieper en dieper inzicht krijg in die onvoorstelbare oceaan, volheid, bron van genade. Die daar woont in het hart van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Dat ik dat steeds meer ga beseffen. Dat ik niet hem ontgroeit, dat is van hem af. Maar dat ik steeds meer naar hem toe mag groeien en steeds meer ga beseffen hoe afhankelijk ik ben. Van die genade, maar die dan ook genoeg is voor tijd en eeuwigheid. Het is mooi dat het woordje genade in de grondtekst alles te maken heeft met het woordje blijdschap. Dus hoe meer je nou mag groeien in het besef van de genade, dan komt daar ook blijdschap in mee, vreugde in mee. Er is bij hem een volheid en ik heb er nog maar een vingerhoedje van ontvangen. Ik heb er nog maar een vingerhoedje van gesmaakt. En groeien in de genade is groeien in het verlangen om te drinken uit die volle bron van genade. Sta nog wat achter. Maar groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. Trouwens, wat een mooie benaming. Voluit onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Onze Heer, Heerser. Onze baas zou ik willen zeggen. Degene die voor het zeggen heeft gekregen in mijn leven. Onze regeerder. En onze redder. Onze regeerder en redder. Onze Heere en Zaligmaker. Jezus Christus. Groei op in de kennis van hem. En dan wordt er natuurlijk niet bedoeld de leerstukken. Hier gaat het niet om informatieve kennis. Hoe nuttig dat ook kan zijn op zijn tijd. Hier gaat het niet om informatie, intellectuele kennis, maar hier gaat het om geloofskennis, om omgangskennis. En daar zit verschil in. U kan de naam en de geboortedatum en de doopnaam en de eigen en meisjesnaam van mijn vrouw weten. Dan heb u een aantal feiten. Dan hebt u een aantal feiten. Maar kent u ze? Nee, ik ken ze niet. Feiten, informatie van mensen weten, dat is heel wat anders dan omgang met mensen hebben. Elkaar leren kennen op het niveau van hart tot hart. En daar gaat het hier om. Weet je hoe dat begonnen is bij diegenen die wederom geboren werden? Daar kwam het verlangen in het hart om de Heere Jezus te leren kennen. Daar begint het mee. Ik ken hem eigenlijk niet. Ja, wel veel van hem gehoord, maar ik ken hem niet. Ik heb wel veel informatie, ik weet wel veel, dat heb ik gehoord krachtens mijn opvoeding, op school. Maar ken ik hem nou echt, ken ik hem nou eigenlijk? En dan komt er een gebed in me naar het Heere, mag ik u leren kennen, zoals u nou echt bent. Niet zoals mensen dat zeggen, maar zoals u nou echt bent. En als je dan iets van de Heere Jezus hebt mogen leren kennen, met je hart, dan ga je hem vervolgen te kennen. Dan zou je er veel meer van willen weten. Hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je van hem gehouden. Is niet waar? Almaars. Onbekend maar onbemind, maar hoe meer je hem leert kennen, de liefde zegt altijd nabijer, nabijer. Ik wil meer van u weten. Ik wil intiemer met u zijn. Als er iemand zegt van nou, ik weet wel genoeg van de Heer Jezus, ik heb er eigenlijk geen behoefte aan om hem beter te leren kennen, dan kent u hem eigenlijk helemaal niet. Hoe beter je hem leert kennen, hoe vaster je komt te staan en hoe gelukkiger je wordt. Kennis van mensen wel altijd tegen. Je dan altijd ja. Had ik nou weer niet verwacht, hè? Val weer tegen. Maar goed. Kijk er wel overheen. Maar hoe meer je de Heere Jezus leert kennen, vallen wij nooit tegen. Je gaat steeds meer nieuwe dingen in hem zien. Hebt u dat ook gemeente? Nou ben ik 15, 16, 17, 16 jaar dominee. 16 jaar dominee. En altijd maar bezig geweest met theologie en met Bijbel en met boeken over de Bijbel lezen. En die Bijbel heb ik al een keer gelezen. En er komt nou geen moment dat ik zeg, ja, ik weet het nou wel hoor, ik weet het nou wel. Nee. Het wordt eigenlijk altijd weer, elke keer weer opnieuw, ook bij het avondmaal. Ook vanmorgen. Vanmorgen ging ik naar huis, ja, niet met uitbundige vreugde in mijn hart, maar wel met vrede en met diepe indrukken van dat lijden van de Heer Jezus. Telkens weer mag je nieuwe dingen zien die de Heer je laat zien. Facetten van wie hij is en het wonderen schone van zijn werk. En ik ga hem daarom nog meer bewonderen. Heere, bent u nou ook zo? Dingen die ik nog nooit heb gezien. En het wordt heerlijker, het wordt dieper. Hoe hij middelaar is. Hoe hij het alles volbracht heeft. Hoe hij nu voorbeden doet. Ik leer hem soms kennen in de diepte van zijn vernedering met kerst bijvoorbeeld. Ik leer hem soms kennen, soms komt de nadruk te liggen op zijn koninklijke heerschappij. Dat hij koning is. En dat hij koning in de toekomst, een stralende toekomst die wacht. Ik leer hem soms kennen in de kant van zijn priesterschap. Hoe hij als priester zichzelf opgeofferd heeft. Ik leer hem soms kennen meer als profeet en leraar. Steeds meer kennis van hem. Van hem die door God ons gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing. En daar hunker ik naar om hem te kennen. Echt meer, beter, intiemer. Wat Jezus heeft gedaan en wie hij is. En wat voor een wonderbare persoon hij is. Onze Heer Jezus Christus. Dat zeggen geloven, onze. Niet de, maar onze. Hij is de heiland en de zaligmaker van de ander, maar ook van mij. Onze. Laat ik even kijken naar Petrus. Petrus schrijft dit neer. En ik stel weer de vraag, zegt Petrus, hoe is dat nou in jouw leven gegaan? Die groei, die geestelijke groei. Ken je dat ook, Petrus, geestelijke groei? Jij bent een briefschrijver. Je staat aan het eind van je leven. Binnenkort een marteldood. Je voelt het al aan. Je staat aan het eind van je leven. Nou, terugkijk. Was het bij jou nou ook, Petrus, geestelijke groei? Hoe is het begonnen, Peter? Hoe is het begonnen? Weet je wat hij zegt? Weet je hoe het begonnen is? God is begonnen. Oh. Jij dus? Nee, God is begonnen. Jezus is begonnen. Ik was daar bezig in mijn dagelijks werk. Toen kwam de Heer over. Volg mij, ik moet jou hebben. Volg mij. En toen heb ik hem leren kennen in zijn aspect, in zijn ambt als profeet. Hij riep mij met gezag van zijn woord. En ik heb ademloos mogen luisteren naar wat hij allemaal leerde. Zijn gelijkenissen en zijn redenvoeringen. Hij leerde als gezaghebbende. Het kwam niet uit de boekjes bij Jezus van Nazareth. Het kwam uit zijn hart en het kwam van boven. En er ging kracht vanuit, er ging gezag vanuit. En ik heb geluisterd en ik heb het ingedronken als water. En ik was er zo van ondersteboven, ik was er zo vol van, dat op een gegeven moment, toen hij mij vroeg, toen iedereen wegliep, zijn we ook niet weg willen gaan. Soms waren die redenvoeringen hard. Het ging dwars tegen mijn eigen in, tegen mezelf in. Soms waren die redenvoeringen hard. Maar ik had er zoveel van begrepen dat dit zijn woorden van eeuwig leven. En toen al de mensen weggingen. En toen er maar 12 overbleven. Toen de Heer Jezus mij vroeg. Zegt Peter, je mag ook wel weggaan. Je mag ook wel weggaan. Er gaan er zoveel weg. Die gaan naar een ander. Je mag ook wel weggaan. Ja, Heere, tot u. Nee. Bij u kan het nooit meer vandaan. Want gij hebt de woorden van eeuwig leven. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Ziet u, toen was het bij Petrus een... Dat zaad ging ontkiemen, hè, in zijn hart. Dat zaad ging ontkiemen, dat jonge uitspruitsel van het geestelijke leven. En hoe zat het met de zondekennis? Benedenwaarts, wortels schieten, ja, ga uit van mij, ik ben een zondig mens, had hij ook gezegd. Weet je, en toen ging het verder in het onderwijs. Hè? Je wordt ouder en ouder, u viert al een aantal jaren avondmaal, je wordt ouder en ouder. Petrus werd ook ouder, zo in de loop van de jaren, in die 3 jaar dat hij leefde met Jezus. En toen mocht hij op een gegeven moment de periode in zijn leven kennen dat hij wat meer oog kreeg voor dat koninklijke ambt van Christus. Hij zegt, weet je wat ik meegemaakt heb? Daar komt hij nog op terug in 2 Petrus 1, in zijn laatste brief, eerste hoofdstuk. Hij zegt, weet je wat ik meegemaakt heb? Ik heb een keer de genade gekregen dat ik door de Heere bevoorrecht werd. Ik en Johannes was erbij en Jacobus. Voor de rest niet van de discipelen. Maar hij nam me mee op de berg. En ik zag in de nacht dat zijn gezicht ging stralen als de zon in zijn kracht. En ik zag dat zijn mantel wit werd, zoals geen voller die wit kan maken. En ik zag hoe groot en hoe schitterend zijn koninklijke eer was. En Mozes en Elia op de berg, maar die vielen weg. Ik zag Jezus alleen. In zijn koninklijke luister, zoals die zal komen als die terugkomt. Ik hoorde de stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. Toen kreeg hij onderwijs in dat koninklijke ambt van Christus. Hij zag op de hoogte van de Tabor, hij zag de koning schitteren in zijn schoonheid. Weet je waar hij nog weinig verstand van had? Van het priesterambt van Christus. Dan ga ik me leiden, Petrus, dat zal u geenszins geschieden. Ach, hij was nog een zwakke gelovige, een gekrookt rietje, ja. Op één vraag van een slavinnetje ging die wankelen. Geestelijke evenwichtstoornissen, bam, daar lag hij. Beetje tegenwind. Weet je waar hij in ging groeien op dat moment? God kan alles gebruiken. Hij staat erboven. Weet je waar hij op dat moment in, toen die recht op zijn snuffert ging. Toen ging de Heer hem leren een beetje zelfkennis. Een beetje zelfkennis. Hij zei, Heer, als iedereen u verlaat, ik niet. Of sta je nog hoog met jezelf, Peter? Of sta je nog hoog met jezelf? En toen ging hij op zijn snuffert, ja. En toen leerde hij een beetje diepere zelfkennis. Hij leerde zichzelf een beetje beter kennen. Had nog zoveel verwachting van zijn eigen wederom geboren ik. En zijn eigen bekering en zijn eigen navolging. Nee. En toen stond de Heer Jezus op. Toen mocht hij hem leren kennen in zijn opstandingskracht. In zijn overwinningskracht. Maar ook in zijn opzoekende liefde. De Heer Jezus die kwam naar hem toe. De zelfkennis verdiepte. Simon, heb je mij nou eigenlijk wel lief tot 3 maal toe? Hou je nou eigenlijk wel van me? Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb gekregen. Dat weet u. Hij mocht ook toenemen in Christus kennis. Ik kan niet begrijpen dat de Heer Jezus nou zo was. Ik heb hem gevolgd, ik heb hem in zijn koning, maar ik heb hem ook zien lijden. En ik heb hem ook leren kennen in zijn opzoekende liefde toen ik verkeerd ging. Toen ik weer helemaal de weg kwijt was. Toen zocht hij mij weer op. En ziet u, gemeente, ik wil er maar mee zeggen dat hij steeds de Heer Jezus dieper, anders, beter, heerlijker leerde kennen. In verschillende facetten. Ja, nou, en toen werd Pinksteren. Toen kwam de groeispurt. Zoals pubers een groeispurt meemaken. Toen kwam de volle doorbraak van het licht van de Heilige Geest. Die het volle licht liet schijnen op Christus. Toen ging het volle licht op. Toen mocht hij worden tot een eikenboom der gerechtigheid. Toen mocht hij getuigen van wie Christus was. Die ene naam. In die afgelopen jaren heeft hij de stormen verduurd. Dat is bijna erg gebogen. Maar het ging toch in de weg van diepere zelfkennis. Dat hij standvastige kwam te staan. Ziet hem daar getuige op de Pinksterdag van die ene naam. Die onder de hemel is gegeven. Ben je er dan? Nee, joh, later is het ook nog een keer mis geweest. Maar hij kwam al vast te staan. Vaster en vaster. Nou, gemeente. Ja. De kenmerken van geestelijke groei. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Het groei in het geloofsleven, dat gaat naar beneden en naar boven, alle twee. Er is een groei naar beneden, naar de diepte, dat is ook groei trouwens. En er is ook een groei naar de hoogte, alle twee. Als het groeit naar de diepte, dan noemen we dat verdieping, verdieping. Hoe dieper de wortels, hoe dikker de stam, hoe rijker de vrucht. Groei naar beneden, wat wil dat nou zeggen? Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, daar bedoel ik dit mee. Een kind van de Heere, een wederom geboren christen. In de weg met de Heere Jezus, in de geestelijke groei. Dat groeit altijd naar beneden, in een weg van minder worden. In de weg van minder worden. Opbouwwerk, ik heb er niks op tegen. Afbraakwerk, heb ik ook niks op tegen. Ga samen. Opbouwwerk, maar in de weg van afbraak van onszelf. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Gemeente, dat is een geheim. Het gaat alles samen. Weet je, vroeger zongen de mensen wel eens, o zalig, zalig niets te zijn. Ja, daar word ik depressief van. Niets te zijn. Nee, o zalig, zalig niets te zijn. Daar word je niet depressief van. Maar die ootmoed, hè, opdat je nou in Christus alles mag zien, dat gaat nou altijd samen. Als ik niets ben, dan is Hij alles voor het oog van het geloof. En daarom is het zalig om niks te zijn, omdat Christus aan alles is. Geestelijke groei, dat is niet dat ik groter word. De man met het, u kent toch Hudson Taylor? Hudson Taylor, die man van die China-zending. Nou, die heeft heel veel mogen doen, heel veel mogen betekenen. En dat was geweldig, echt een grote godsman. Op een gegeven moment was er iemand zo dom, een journalist, die zei, ontmoette hem aan. Mr. Hudson Taylor, u bent de man met het grote geloof. Hij zei, ik ben een man met een grote geloof. Hij zei, nee, ik ben geen man met een grote geloof. Ik ben de man met een klein geloof en met een grote God. Kijk. Dat is laag denken over jezelf. Gering denken over jezelf. Groot denken van de Heer. Dan wordt Hij groter voor mijn ogen. Dan krijgt Hij meer gestalte in mijn leven. Dan ga ik zijn beeld meer vertonen in mijn leven. Dan ga ik op hem lijken. De kleine man. Met het kleine geloof in de grote God. Ja, dat is eigenlijk een groot geloof. Een klein geloof in een grote God. Lage gedachten van jezelf en hogere gedachten van hem. Ja. Een schip dat zwaar beladen is, heeft diepgang. Heeft diepgang. De volle korrel in de aard, die buigt altijd als het gaat rijpen naar beneden. Ootmoed. Ik denk wel eens bij mezelf, de hoogste stand in het genadeleven, dat is de ootmoed. Dat is nederigheid in mezelf. Klein worden, opdat Hij groot wordt. Ja. Besef van eigen zondigheid, diepe onwaardigheid, grote afhankelijkheid. God voedt ons niet op. God voedt zijn kinderen niet op tot zelfstandigheid, maar tot afhankelijkheid. Altijd maar opzien naar Hem. En tot ontvankelijkheid, Heere, wilt u het me geven? En tot aanhankelijkheid, dicht bij Hem te zijn. Nou, dat is de groei naar beneden. De groei naar boven, is die er ook? Ja, die is er ook. Wat is dan de vrucht? Nou, de eerste vrucht, als die vrucht gaat rijpen, de bloesem, de knop en dan de vrucht, in mijn persoonlijk geloofsleven, dat is altijd maar weer liefde. Liefde tot de Heer Jezus Christus, tot God de Vader, tot de broeders en zusters en tot het verlorene. Liefde. Dat die vrucht van liefde ons leven na de avondmaalsgang doorgeuren mag. Weet je, liefde wil zeggen dat je teerhartig wordt. Dat harde gaat eraf. Dat harde. Je wordt zacht. Niet meer zo op je strepen staan. Over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Geen achterdocht, geen kwaad denken. Zeker geen kwaad spreken bij u thuis over anderen. Niet gespitst op de zwakke punten van uw medebroeder en uw medezuster. Liefde. En hoe meer liefde, hoe meer je op Jezus lijkt. Blijdschap, dat is ook een vrucht. Ik heb bij Calvijn gelezen in de voorbereiding. De vrucht van een gezegende avondmaalsgang, dat is dankzegging en lofprijzing. En een leven gericht op zijn lof. De lofzang, de blijdschap in hem. Aan de ene kant maakt het mij bedroefd hoe weinig ik voor hem doe. Maar het maakt me ook blij hoeveel hij voor mij heeft gedaan. Weet je wat ook een vrucht is, gemeente, van echt geestelijk leven, dat uit God is? Dat is ootmoed, dat is eigenlijk het beste kenmerk, maar ook heiligmaking. Wat is dat nou weer, heiligmaking? Bedoel ik dat nou wettisch, van nou ja, dan mag je dat niet meer en dan moet je dat... Nee, ik bedoel dat niet wettisch, van je moet en je mag dat allemaal niet meer. Heiligmaking, dat moet je goed onthouden. Ik zeg dat elke keer weer, ik heb dat al een keer gezegd. Maar heiligmaking in het Hebreeuws is dat een woord wat te maken heeft met huwelijk. Met verloving. He, als iemand trouwt in Israël, dan heet dat, dan noemen ze dat het woord kadish. Dat wil zeggen iemand heiligen tot een ander. Je wordt apart gesteld voor alle anderen en die ene behoor je toe. En voor die ene betekent jij alles. En die andere betekent voor jou ook alles. Heilig maken heeft te zeggen met een toewijding aan de Here. Zoals dat in een huwelijk zo is. Als die ene mijn vrouw geworden is. Dan kunnen alle anderen zeggen, nee, die niet meer. Maar die ene, dat is het voor mij. Nou, dat is groei, geestelijk leven. Dat ik toe... groei als het ware steeds meer toegroei naar de Heer Jezus. En dat Hij steeds meer voor mij gaat betekenen. Dat ik nee zeg tegen alles waarvan ik weet dat het God en Christus verdriet doet. Nou, ga dat nou eens in je eigen leven na. Kijk, als je kind bent, dan loop je aan de hand van pa en moe. En dan word je op een gegeven moment puber, of 14, 15, 16 jaar. Je gaat steeds meer zelfstandig dingen beslissen. En ja, die verantwoordelijkheid die krijg je en die moet je ook nemen. En dan kan het best wel eens een keer voorkomen bij sommigen van de jeugd. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Dat je op een gegeven moment bepaalde dingen niet erg meer vindt. Die je vroeger wel erg vond, maar ja, op een gegeven moment... Je wordt eigenlijk steeds ruimer. Steeds ruimer. De dingen... die je doet en laat, waar je naar kijkt en waar je niet naar kijkt. Waar je naar luistert en waar je niet naar luistert. En waar je misschien een paar jaar geleden, oh nee dat nooit. Maar je verliefdeling merk je dat de grens ruimer wordt. Je schuift op, je wordt wat ruimer. En nog wat ruimer. En ja, vroeger wordt het erg, maar nu niet meer zo. En volgend jaar wordt het helemaal niet meer erg. En zo schuift het op. Maar weet je wat er nou gebeurt als je een nieuw hart krijgt? Als je wederom geboren wordt? Dat is dat er vroeger dingen waren die je niet zo erg vond en die je nou erg gaat vinden. Herken je dat? Als de Heere in je... Dat praat ik je niet aan, hè? Maar zo gaat het. Zo gaat het. Vraag dat maar aan de avondmaalgangers. Zo gaat het. Dingen die je vroeger met het grootste gemak deed. En toen kwam de Heere in je leven. En hij werd nummer één. Hij werd nummer één. En ik kreeg van de Heer een nieuw hart en nieuwe ogen. En ik ging met die nieuwe ogen dingen zien. Hé, heb ik dat nog altijd zo gedaan? Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En ik ging ermee kappen, want ik weet dat past niet meer. Daar doe ik mijn heiland verdriet mee. En ik kreeg nieuwe oren. En ik ging dingen horen. Heb ik nou altijd naar dat soort dingen geluisterd? En van binnenuit niet omdat pa en moe dat zeiden. Van ja, dat moet je niet luisteren. Mag niet. En zo. Dat mag niet. Nee, maar van binnenuit. Je wil het niet meer. En dat is nou toenemen in heiligmaking, in heiligheid. Je wil steeds meer bij de Heere behoren. En daarom zeg je nee tegen bepaalde dingen. Was stop in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Geestelijke groei, dat is ook groei naar de hemel toe. Je wordt rijper gemaakt. Je leert onderscheid maken tussen bijzaken en hoofdzaken. Heel belangrijk. Jongens, heb ik me daar nou eigenlijk altijd over druk over gemaakt, maar dat is eigenlijk maar een bijzaak. En je leert onderscheiden waar het nou echt op aankomt. Je wordt minder afhankelijk van de meningen van mensen. Oh, daar ben je als dominee zo gevoelig voor, hè? De meningen van mensen. In geestelijke groei word je minder afhankelijk van wat mensen van je zeggen. Je wordt koninklijk onafhankelijk van mensen. En kinderlijk afhankelijk van God. Ja, ik moet nog wel leren. Ik moet nog wel wat leren, geloof ik. Maar geestelijke groei wil zeggen dat als mensen nou eens het anders zeggen. Dan ben ik niet met u eens dat er niet meer als een last op je drukt. Maar dat je alleen maar ontvankelijk bent voor de zender. Heren, wat wil gij dat ik doen? Wat ik zeggen en wat ik niet zeggen zal. Dat je niet zo gauw uit het lood laat slaan als je weet van dat de Heren en het woord achter je staat. Je wordt bij geestelijke groei vergevingsgezinder. Vergevingsgezinder. Kan je zelf op een gegeven moment naar achteren serveren. Om een ander te laten voorgaan. Nou gemeente, dat zijn de kenmerken. Ik ga gauw naar nummer 3. De middelen van geestelijke groei. Middelen van groei, kan dat? Nou kijk, we moeten in de eerste plaats zeggen. Groei in het natuurlijk leven, in het geestelijk leven. Dat geeft God. Het is God die de wasdom geeft. Ik kan geen grassprietje laten groeien. God geeft de wasdom. Maar daar is niet alles mee gezegd. Hoewel hij het leven werkt en de groei werkt in mijn leven, zijn er wel een aantal dingen waardoor ik de groei kan bevorderen of kan verhinderen. Laat ik eens wat middelen noemen waardoor je heel praktisch het geestelijk leven kan bevorderen. Nou, heel eenvoudig, kinderen, dat is dat vestje wat jullie leren. De kinderbijbelclub, lees je Bijbel en bid elke dag. Dat is het voedsel, dat is de melk. De baby's zijn zeer begeerig naar de redelijke melk. Dat is de melk van het woord, dat is de Bijbel. Lees je Bijbel en bid elke dag. En dat zou ik tegen jullie willen zeggen, elke dag. 6 versen uit het Marcus Evangelie, elke dag. Niet alleen zondag, maar ook maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag. Voor jezelf, als je al kan lezen. En dan onderscheiden we tussen hoofd en bijzaken. We hebben het nou niet over vertaling, maar als je die Bijbel maar leest. En als je ook mag begrijpen wat je leest. En dat is het voedsel, het beste voedsel. De meest gezonde christenen zijn bijbelgetrouwe christenen. Bijbelse christenen, dat zijn de beste christenen. En als je weinig gezond voedsel krijgt, dan blijf je altijd klein. Kom je nooit uit de kinderschoenen. Heren, wat zegt u in uw woord? Gebrek aan kennis, dat geeft evenwichtstoornissen. Gebrek aan kennis, dat geeft labiliteit in het geestelijke leven. Het woord, bijbelvast. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Die Bijbel, dat woord van God. Tweede groeibevorderaar, dat is het gebed. Bidden. Niet je moet bidden. Je moet bidden. Dan is het weer de wet. Nee, net zoals in een huwelijk. Dat je praat met je geliefde. Dat is toch bidden? Praten met God. Dat je de frisse zuurstof. De lucht weer in je longen voelt. Dat je de hemelse lucht weer in je ziel voelt. Bidden. Calvijn zegt. Waar zakt het geestelijk leven nou weg? Waar zakt het geestelijk leven nou in? Dan zegt Calvijn, waar Gods kind verslapt in het gebed, in de overdenking van het woord en in de omgang met de Here. Daar krijgt de boze entree, daar komt de twijfel naar boven en daar vindt de wereld een open deur om naar binnen te komen. Wat is dat waar? Waar gaat het geestelijk leven bij u verdorren, verachteren, wegzinken? Als u verslapt in uw gebedsleven. Is het waar of niet? Is het waar of niet? Ik had het in de voorbereidingsweek over een kwartier voor God. Ja, ik vind het zo wettisch. klinkt zo wettisch. Nou, hoe doe je het dan? Gemeente, u moet niet aanrommelen geestelijk. Ik heb een hekel aan een aanmodderen geloof. Ik modder maar wat aan. Ik kijk wel wanneer het me uitkomt. En doe ik het wel zo in de auto of onderweg. Of met een boterham in mijn mond. Kan ik ook een gebedje doen. Nee, het is geen moeten. Het moet niet, maar van binnenuit. Van binnenuit. Als je dicht bij de Heere wil leven en een standvastige christen wil worden. Neem dan de tijd voor de Heere en voor gebed, voor stille tijd. In de overdenking van het woord. Dat moet geen moeten zijn. Oh ja, even nog een stukje lezen. Even nog bidden. Even liggen met gevouwen handen. Ja, nee. Je neemt de tijd voor de Heere. De omgang met Hem. En dan heb je daar zegen van. Dan heb je de vrede van in je hart. Dan kan de Heer je gebruiken. Dan heb je daar ook nut van. En een ander ziet dat ook. Die merkt dat ook. En luister je zondagmorgen wel eens naar de radio of niet? Nou, heel af en toe als je vroeg op bent. Nou, ik zat op mijn preek na te kijken zondagsmorgens. En dan, wanneer is het van 8 tot 9? Dan heb je wel mooie liederen op de EO, hè. Dus ik ben half oor te luisteren. En ik zit met één oor te luisteren, met het andere oog zit ik met preek naar te kijken. Vanmorgen ging ik iets op bij de meditatie. Gewoon mooi. We hebben vanmorgen een meditatie gehouden en die predikant die zei van de Heer Jezus heeft de discipelen uitgekozen, die 12 discipelen, niet om, om ze uit te zenden en om zieken de handen op te leggen en om demonen uit te drijven. Maar het eerste, staat er in Marcus, waarom de Heer Jezus zijn discipelen uitzocht was om bij hem te zijn. Bij hem te zijn. Ja, dat is waar ook. En dan lezen we later, veel later, als dan de discipelen voor het Sanhedrin staan, dan lezen we, en de anderen die herkenden aan de discipelen dat ze bij Jezus waren geweest. Dus dat werd gemerkt. Weet je, lees je Bijbel en bid elke dag, dat is om bij hem te zijn. Om bij u te zijn, is de hoogste plaats. Daar vind je hart rust, om bij de Heere te zijn. Daarvoor is het gebed om naar hem te luisteren, om naar u te luisteren. En daarom mag ik mijn hart voor hem uitstorten. Dan luistert hij naar mij, die omgang. Om bij hem te zijn. He, en nou kan je in het winterwerk, je kan bezig zijn met predikingen, pastoraten, catechesen en wijkteams en vergaderingen en van alles nog wat. Maar als u vergeet om bij hem te zijn, die stille tijd, dan loop je jezelf zo straal voorbij. Dan hoop ik dat je nog eens een keer vast mag lopen. David zegt, Heere des morgens hoort gij mijn stem. Psalm 5. Heere des morgens hoort gij mijn stem. Dus als de Heere vanuit zijn hemel luistert, over de rand van de hemel als het ware luistert, dan hoort de Heere de stem van David. Nou, avondgangers, kerkgangers, als de Heere morgenochtend of vanavond over de rand van de hemel luistert, hij neigt zijn oor, wat hoort hij dan? Hoort hij dan onze stem 's morgens, of als hij 's morgens geen tijd hebt, dan in ieder geval 's avonds, minstens 1 keer per dag. Liefst 2 keer per dag. Hoort de Heere dan wat? Als de Heere luistert bij je kamer, kinderen, Hoort hij dan je stemmetje? Hij wil zo graag je stemmetje horen. Hoort hij dan wat? Of heeft de Heer dan al een week gewacht? Of een maand gewacht? En nog steeds je stem niet gehoord, want je hebt een maand vergeten te bidden. Er was eens een vader. En die vader zag zijn zoon voor het eerst naar het buitenland gaan. Waar dan ook naartoe, of nou Aruba was of niet, dat maakt niet uit. Vader die zag zijn zoon voor het eerst naar het buitenland gaan en hij zei, laat me elke dag wat van je horen, ook als er niets bijzonders is te vertellen. Dat vind ik nou een goede vader, bij wijze van spreken dan. En je hebt heel wat kinderen die bellen als er ping-ping nodig is, als ze wat geld nodig hebben of in de nood zijn. En dan bellen ze pa en moe, pa, kan je dit of kan je dat? Dan laat je wat van je horen. Maar nou zei die vader, jongen, laat elke dag wat van je horen. Ook als er niks bijzonders is te vertellen. Ik wil gewoon je stem horen. En dat wil de Heer ook. Ja. Weet je, middelen om geestelijke groei te bevorderen, dat is ook dat je in de gemeenschap met de Heere leeft. Een closer walk with thee, zingen de Engelse hymnen. Heer, ik wil eigenlijk steeds meer, dichter, closer met u leven. Bij elke moeilijkheid, bij elke nood, bij elke zegening, gewoon maar eventjes een gebedje naar boven. Zomaar bij elke beslissing die ik neem, iedere stap die ik neem, aan u voorleggen. Vertrouwelijk met u omgaan, kinderlijk, openhartig, geen geheimen voor hem hebben. Gewoon maar eventjes bij de Heer aan mogen kloppen. Eventjes bij de Heer aanlopen, zomaar overdag. En vertrouwelijk met hem omgaan. Kijk, om zo te leven, gemeente, dat kan hoor. Dat kan. Als bij Henoch kon die wandelde met God, dan kan het ons ook. Geestelijke groei. Close walk with thee. Nou, er was eens een moeder. Een moeder en een meisje. Ik had net over een vader en een jongen. En nou een moeder en een meisje. Er was een moeder bezig op zolder. Waarschijnlijk de dingen schoonmaken en zo. Dat doen moeders nog wel eens op zolder. Er was een klein meisje, was aan het spelen in de kamer, beneden. En opeens, er was dat stemmetje dat riep, mama, bent u daar? En die moeder, die deed haar stem horen. Nou, ja hoor, ik ben er nog. Nou, dat kleine meisje, dat speelde nog verder. En toen weer na een poos, weer diezelfde vraag. Zeg mama, bent u er nog? Ja, mijn kind vanaf de zolder. Maar wat wou je? Zei dat kind niks. Ik wilde alleen maar weten of u er nog was. Gemeente, dat herken ik geestelijk. Vader in de hemel, bent u er nog? En als u dan antwoord mag krijgen in je ziel, in je hart. En als de Heer tot je... Als de Heer tot je spreekt in je binnen, als je mag voelen, als de Heer in je hand knijpt, dat hij er nog is. En dan in de grootste smarten, maar als hij er is. Ik wou alleen maar even weten of u er nog bent, Heer. Ik weet het wel in mijn verstand. Maar als ik het weer mag horen, als ik me bevestigd mag krijgen. U bent er nog, gelukkig. Kan ik weer verder spelen. Kan ik weer verder gaan. Ik heb u niets bijzonders te vertellen, alleen maar wil ik weten of u er nog bent. Nou gemeente, dat zijn de middelen die God geeft. Dat zijn de privémiddelen. Neem ook vooral rust. Ik ga eindigen trouwens. Neem ook vooral rust. Rust. Om de dingen te overdenken. Wij kennen dat eigenlijk niet. Hè? Wij kennen dat eigenlijk niet. Het zit in onze genen dat alles maar voort moet gaan. Wij waren in de vakantie op de Veluwe. In Elburg daar. Apeldoorn. Het Harde. Oldebroek. En daar heb ik toch een lesje geleerd. Daar waren... Er was een schaap over die heide daar, prachtig mooi in bloei. En wij fietsen daar, op een gegeven moment zagen wij een schaapherder en een kudde schapen. Nou, geweldig. En ja, dat was leuk, dat was leuk. Maar die herder, die wilde graag wat vertellen en zo, een beetje zijn hobby. En die schapen, die waren mak. Die waren tam, dat waren knuffelschapen, die waren tam gemaakt. Die kon je zo naartoe lopen en dan liepen ze niet weg. Ja, heel tam. Nou, dan kon je aanzien, kon die dingen aanheien. Die zijn trouwens best wel zwaar hoor, die schapen. Dat die herder dat op zijn schouders genomen heeft, dat moet toch wel erg sterk zijn als herder. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Die schapen, die kon je aaien en zo, dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment, die schapen waren zo mak, dat ze op een gegeven moment gingen ze liggen. Gingen ze liggen. In de heide. We lagen zo heerlijk zo, lekker tegen elkaar aan. En die mond maar malen zo, hè? Herkauwen. Nou, waar ging er ook een poosje bij zitten. Maar zij bleven langer liggen dan wij. Maar op een gegeven moment moesten we toch weer verder fietsen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat... Dan begrijp ik waarom een schaap een rein dier is. Dat hij een herkauwer is. Dat hij dus de rust neemt om te herkauwen... Wat hij tot zich genomen heeft. Daar heb je daar het meeste voedsel van. Is het beste voor je gezondheid. Als je ook kan herkauwen. De rust neemt om te overdenken. En te herhalen. En te herkauwen. En te mediteren. En te overpeinzen. Wat je aan voedsel vandaag hebt meegekregen. De Heere geven. Dat we in de komende tijd. Van dit avondmaal tot het volgende avondmaal. Dat we mogen opgroeien in de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En dan eindigt het met hem zij de heerlijkheid. Beide nu tot in de dag der eeuwigheid. Van de groei gaat het naar de glorie voor zijn nooit genoeg volprezen naam. Amen. Ga zingen Psalm 52 vers 6. 52 vers 6. Lezen nu het laatste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heer mijn ziel en alles wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij eindigen met het zingen van Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 11. Zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.